Goedemiddag gemeente, de kerk gaat uit u en jou en de gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of het internet, hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger is onze eigen predikant dominee Floor. Huwelijk, op DV 21 september aanstaande zal het huwelijk worden voltrokken van Peter van Riemsdijk en Corine Sluimers. Er zal onder verantwoordelijkheid van dominee P.J. Visser een dienst worden gehouden in de dorpskerk en die begint om 3:15. Startdag winterwerk. Wij herinneren u aan de startdag winterwerk die volgende week zaterdag gehouden zal worden. Iedereen is hartelijk welkom. Als u zich nog niet heeft aangemeld, dan kan dit vandaag nog door het inschrijfformulier in te leveren in de daarvoor bestemde doos op de balie in de hal van de kerk. We hopen u en jou te ontmoeten aanstaande zaterdag. De collecte, de eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is vandaag bestemd voor Stichting Open Doors. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We zingen nu Psalm 65 vers 1 en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij mogen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 97. En daarvan het eerste vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en eiland. En wat is het dan gepast om te zingen na een avondmaals morgen. Verheugt u in uw heiland. Hem hebben we nodig. Psalm 97 vers 1 zingen wij. Gemeente, wij doen ook deze middag in gemeenschap met de Nederlandse Kerk een belijdenis van ons geloof. We doen dat door zondag 1 en zondag 2, die ook vanavond aan de orde is, te belijden. Zondag 1 en zondag 2 van de Heidelbergse Catechismus. Daarna zingen wij van Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was dan mijn hoop, mijn moed gebleven? Psalm 27, vers 7. Na zondag 1 en 2 van de Heidelbergse Catechismus. Wat is uw enige troost in leven als in sterven? Antwoord dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Met zijn kostbaar bloed heeft hij mij voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat alle dingen mij tot mijn zaligheid moeten dienen. En daarom verzekert hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan hem toegewijd te leven. Wat moet u noodzakelijk weten om in deze troost godvruchtig te leven en te sterven? Drie stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten tweede, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik God voor zo'n verlossing dankbaar zal zijn. Waaruit kent u uw ellende? Antwoord uit de wet van God. Wat eist de wet van God van ons? Dat leert Christus ons in een hoofdsom. Gij zult God, uw Heere, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt u zich aan dit alles volkomen houden? Nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Amen. Gemeente, zullen we ook samen bidden om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heren, schepper van hemel en van aarde, op deze prachtige zondag, heren, komen wij ook weer tot u. En zeggen u hartelijk dank dat we, genietend van het mooie weer, ook samen in uw huis mogen komen als uw gemeente. Een plaats waar we u eren mogen en dienen mogen. Waarin u ons ook samenroept. En ook waar u, heren, tot ons spreken wilt, ons bemoedigen wilt en vertroosten wilt. Waarin u ons ook het nodige wilt leren in ons leven. Om ook steeds meer naar u toe te groeien en het van u te verwachten. Om ons ook voor te bereiden op de eeuwige toekomst die wacht. En geef, heren, dat we daar dan ook klaar voor zullen zijn. Juist ook door het geloof in uw Zoon Jezus die u gegeven hebt. Tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Om ons te trekken uit de duisternis. Uit de ellende waarin wij terecht zijn gekomen door de zonde. O Heere, wat bent u goed dat u ons het evangelie hebt gegeven. En dat ook geopenbaard hebt in uw woord. En dat dat elke keer opnieuw verkondigd mag worden. En dat u ons oproept om ook u te volgen, u te kennen en u te dienen. En ons ook te helpen in het leven met u. Wij bidden of u ons dan ook uw Heilige Geest wilt geven. Want Heere, u hebt het zelf ook ons aangereikt. Hoe belangrijk het is om te bidden om de Heilige Geest. En u, o God en Vader, zult hem zeker dat geven als we u daarom vragen. Laat het ook ervaren worden deze middag. Ook als we preken, wilt u onze mond leiden. En ook de gedachten, Heere, die zijn overdacht, ontvouwen. En wil zo ons ook, Heere, nabij zijn. Ook dat we een geopend hart en een geopend oor hebben. Leer ons er allemaal, Heere, daarbij te betrekken. Jongeren en ouderen. En ook hoe belangrijk het is wanneer je nog jong bent om ook vertrouwd te raken met wat uw woord ons voorhoudt en zegt. Om elkaar daarin te helpen. En geef dan ook alles wat we nodig hebben. Wij bidden u voor de gemeente die ook wereldwijd samenkomt. Overal waar uw woord wordt verkondigd, geef kracht en sterkte aan voorgangers, evangelisten en predikanten. En geef dat zo uw koninkrijk ook vandaag weer mag worden uitgebreid en het rijk van de vorst der duisternis afgebroken. We zien het ook om ons heen. Hij is volop bezig om alles te verwoesten, stuk te maken en uw kerk te vervolgen. Maar, Heere, we weten dat u de overwinnaar bent. En dat alles stuurt naar het einde. Doe niet, Heere, naar onze zonde. We belijden het ook voor u. We schieten altijd tekort. Geneigd, dat zullen we toch ook weer mogen horen vanavond. Geneigd om u en de naaste te haten. Maar, Heere, geef ons de juiste houding en gestalte. Want we hebben het avondmaal mogen vieren. En dan weet u hoe we dat gedaan hebben. Hoe we misschien er tegenop hebben gezien. Maar hoe het misschien ook mee mocht vallen. Hoe we de kracht daaruit mochten putten. Of dat we misschien wel eens denken, ja, hoe moet het nu verder in mijn leven? Wilt u ons ook, Heren, bij de hand nemen? En ons ook maar van kracht tot kracht steeds voort te laten gaan. Zegen ons allen, Heren, zoals we hier zijn. Maar we denken ook aan al degenen die, Heren, niet naar de kerk zijn gekomen, die aan huis zijn gebonden vanwege ouderdom, ziekte, chronische vermoeidheid of anderszins. Maar we denken ook aan al die andere mensen, Heren, in onze omgeving, die u niet kennen of niet beseffen wat ze missen. Als men u dient, geef dat de ogen open gaan. En maak ons ook, Heren, tot een wervende gemeente. Dat we open ervoor mogen staan, om ook anderen te ontmoeten, te begroeten. Elkaar ook, ja, te ondersteunen en te bemoedigen. U weet wat we nodig hebben. Schenk ons een hele goede en een zegenrijke dienst. Laat zo uw woord opengaan. En dat deze dienst ook mag eindigen in de eer en in de glorie van uw naam. Hoor ons, o Vader van alle barmhartigheid, uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God en ik lees met u uit Exodus 2, we hebben dat al een aantal keren gedaan, maar nu een beetje voor de laatste keer zou ik zeggen voorlopig. Exodus 2, vers 11 tot en met 15 en daarna uit Hebreeën 11, vers 24 tot en met 26. Eerst Exodus 2, vers 11 tot en met 15. Daar lezen wij als volgt. In die dagen toen Mozes groot geworden was en naar zijn broeders vertrok en hun dwangarbeid aanzag, gebeurde het dat hij een Egyptisch man zag, die een Hebreeuwse man sloeg, een van zijn broeders. Hij keek om zich heen en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. En hij vertrok de volgende dag. En zie, twee Hebreeuwse mannen waren aan het vechten. Hij zei tegen de schuldige, waarom slaat u uw naaste? Maar die zei, wie heeft u tot een leider en een rechter over ons aangesteld? Zegt u dit om mij te doden, zoals u de Egyptenaar gedood hebt? Toen werd Mozes bevreesd en hij zei, deze zaak is beslist bekend geworden. Toen nu de farao van deze zaak hoorde, wilde hij Mozes doden. Maar Mozes vluchtte voor de farao en vestigde zich in het land Midian en zat bij een put. Tot zover de eerste schriftlezing, dan de tweede. Dan krijg je eigenlijk ook een zicht erop hoe de Heere God er ook naar kijkt. Hebreeën 11 vanaf vers 23. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat ze zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning, want hij bleef standvastig, al zag hij de onzichtbare. Tot zover de lezing uit het woord van God. Tweede schriftlezing, maar dan met name de versen 24 tot en met 27 is onze tekst ook voor vanavond. Het past heel goed. We hebben natuurlijk in de voorbereidingsdienst stilgestaan, ook bij de geboorte van Mozes. En in de avondmaskering hebben we ook stilgestaan, ook bij de vlucht van Mozes. En vanmorgen kwam het eigenlijk ook weer even in naar voren, ook de rechtvaardigheid, het rechtvaardigheidsgevoel dat hij had. En tegelijkertijd dat hij zich toch een vreemdeling voelde in een vreemd land. En vanavond in deze dankzeggingsnabetrachtingsdienst op het avondmaal wilde ik ook een beetje naar voren halen dat hij toch op een bijzondere wijze door die jeugdperiode is heen gegaan. En mogen we ook zien hoe hij in zijn jeugd ook zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en beslissingen heeft genomen die van gigantisch grote betekenis zijn geweest in zijn leven. Dat is haast niet voor te stellen. Dus daar hopen we ook wat bij stil te staan. En zoals u weet is er ook bij u bij de deur, en kinderen hebben mij daarbij geholpen om dat ook uit te delen, de liturgie leerdienst. Dat wil ik ook gaan doen om u en jullie te betrekken ook bij de behandeling van de Heidelbergse catechismus. Ik neem een uitgangspunt ook wel uit de Bijbel. Dat is ook belangrijk om dat te weten. Maar tegelijkertijd is het ook goed om te kijken van, hoe gaan we nou eigenlijk om met de belijdenisgeschrift? Het spreekt zoveel ook over het geloof. En daarin heb ik dan ook een vorm gevonden. Ik heb me daarin ook laten leiden door anderen die me daarin ook hebben geadviseerd natuurlijk. Het eerste stukje van de Heidelbergse catechismus is een beetje ook voor jullie jongens en meisjes, dat je ook heel eenvoudig iets leert van de Heidelbergse catechismus. Ik heb al een keer gewezen op dat boekje van dokter Verboom. Nou, daar haal ik dat dan ook uit, zodat ook jullie een beetje begrijpen wat belangrijk is om te onthouden en ook te weten. Daarnaast ook voor de kinderen een vraag om eens even na te denken. Dat kun je dan soms doen net voordat de preek begint, hè, dat je daar toch even over nadenkt. Probeer ik een voorbeeld bij te zoeken. En voor de jongeren ook, om eens even na te denken. Nou, waar gaat het nou allemaal over? En dan heb ik ook een stukje Bijbelgedeelte erbij. En u krijgt een beetje al de gedachte van een preek. En soms geef ik daar voor de dienst het mee. En een andere keer geef ik het soms na de dienst mee. Dat is een beetje afhankelijk hoe ik vind dat de preek loopt. En er blijft er ook een beetje een verrassingseffect in natuurlijk altijd. En na de dienst is er ook dat u het altijd mee naar huis kan nemen. Er zitten een paar vragen bij. En dan kunt u misschien onder de kop koffie of hoe dan ook even met elkaar een paar vragen doornemen. Hoeft nooit lang te duren. En u hoeft het ook niet zo te nemen, maar het is een aanzet om ook het geloofsgesprek gaande te houden in onze gezinnen. Ook dat is best ook belangrijk. En aan het eind staat er dan ook altijd een lied dat ook gedicht is op de zondag van de Heidelbergse catechismus. Die kunt u vinden in het Weerklank, een nieuw liedboek dat ook uitgekomen is. Tot zover even de uitleg daarvan. We gaan nu, voordat we gaan preken, eerst zingen van Psalm 6, vers 1, 2 en 4. En dan krijgt u ook gelegenheid om uw liefdegaven te schenken in de dienst der offeranden. Van harte ook aanbevolen. En daarnaast wil ik ook nog even een oproep doen voor aanstaande zaterdag. Dat is toch een beetje de opening weer van het winterwerk. Ook volgende week zondag hebben we ook Gods zegen weer nodig. En ook om als gemeente samen verbonden te zijn en met elkaar iets van dat gemeente zijn te beleven. Want gemeente zijn heeft ook iets te maken van, we zijn ook als we het hopen en bidden met elkaar samen in de hemel. En dat moeten we hier oefenen. Als we hier niet onze broeders leren kennen, hoe zal dat dan daar moeten? Daarom is het ook goed dat gemeente zijn, dat is een voorafspiegeling van hoe je ook leert om samen in liefde met elkaar te wandelen. Dat is een beetje de betekenis ook van gemeente. We gaan nu zingen Psalm 6, vers 1, 2 en 4. Gemeente, dat hoor ik nogal eens een keer, dat ze ook tegen me zeggen, nou dominee, het is toch maar één en al ellende. Alles wat je toch ook ziet en meemaakt en wat er ook op het journaal voorbij komt. En we zouden kunnen wijzen vandaag bijvoorbeeld ook op de orkaan die weer ontzettend huishoudt in Amerika, Florence. En je ziet weer dat vele mensen dakloos worden, ook in Manila bijvoorbeeld. Je ziet ook de weersgebeurtenissen, dat dat een geweldige impact heeft. En dan hoeven we nog niet eens meer te spreken ook over de oorlogen en de hongersnoden. Dat zien we eigenlijk allemaal om ons heen. Wat een ellende, zeggen we dan tegen elkaar. Ja, dat zij zo. En tegelijkertijd kunnen we natuurlijk wel wijzen op de grote menselijke mogelijkheden en de ontwikkelingen, wat we allemaal niet kunnen, om te proberen zoveel mogelijk deze rampen te voorkomen. Maar toch staan we soms met lege handen en staan we machteloos. Maar eigenlijk is dat allemaal nog iets wat wij misschien kunnen zien met ons blote oog. En dat kunnen we dan ook op ons laten afkomen. Maar dat zegt eigenlijk nog niet alles als het gaat over uw en mijn leven. Wat een ellende. Hebt u dat wel eens niet? Dat je, nou misschien niet alleen in je eigen persoonlijke gebeurtenissen, soms ook door moeilijke dingen heen gaat. Zoals ik ook vandaag weer hoorde dat iemand voor een blinde darm naar het ziekenhuis gaat. En dan eigenlijk het bericht krijgt, je hebt baarmoederhalskanker. Dan stort je leven toch even in. En dan zie je ineens ook wat er allemaal op je afkomt. En zo zijn er ook onder u die ongetwijfeld soms van die drama's hebben meegemaakt. Wat een ellende. Maar de catechismus wil ons vanavond leren waar het vandaan komt. En dat we niet alleen stil blijven staan bij datgene wat wij uiterlijk voor ogen hebben en wat wij zien in de wereld of onze persoonlijke gebeurtenissen, maar het laat ook zien hoe onze levenshouding is. En hoe wij zelf eigenlijk, ja, los van God staan, van nature althans. En dat je dat elke keer opnieuw ook in je leven ervaart. Ook wanneer je het geloof in Jezus Christus mag kennen. Maar dat wil de catechismus ons leren. We hebben aan het avondmaal gezeten. Maar waarom zaten we aan het avondmaal? Wat was de diepste reden dat we eraan gingen? Dat was toch niet om even te laten zien dat wij godsdienstig zijn en ons aan de gebruiken houden. Nee, dat heeft alles te maken met uw en mijn ellende. Dat wij van nature zondig zijn. En dat wij verlost moeten worden van onze zonde. Het woord ellende komt eigenlijk letterlijk van uitlandig. De catechisatie leg ik het wel eens uit. De Hof van Ede, dat was het land. Zoals God het bedoeld had. Dan mocht je eten van alle bomen, behalve van die ene, van de boom van kennis, van goed en van kwaad. En de mens at toch van die ene boom, waarvan het verboden was. En toen kwam de dood in het leven. Toen kwam daar ineens die duisternis over deze wereld te vallen. Een duisternis waarin wij zitten. Toen ik gisteren even in de hemel was in Keizerswaard, toen zag ik daar ook een blinde vrouw lopen met een stok. Die zei ook, loop ik goed? Loop ik goed? En dan zie je iets van dat beeld voor ogen. Als iemand in donkerheid wandelt. Als iemand niets kan zien voor ogen. En dat je zo dan al tastende je weg moet gaan in het leven. En eigenlijk Eigenlijk is dat het beeld dat opdoemt wanneer de Bijbel gaat spreken over de situatie waarin wij van nature ook leven. Daar wil zondag 2 helderheid ook over verschaffen en duidelijkheid geven. En die wil ons brengen tot het nadenken over onszelf. En dat is natuurlijk goed, dat we nadenken over onszelf. Ook als we aan het avondmaal zijn geweest. Waarvoor was dat? Dat was om versterkt te worden, zeggen we dan, in ons geloof. Ja, maar wat zegt dat geloof dan voor ons? Wat doen we ermee? Is het alleen een aannemen van ik geloof en daarom ga ik aan? Of heeft dat ook nog dat het iets met ons meebrengt? Consequenties, dat we erover nadenken. Waarvoor heb ik deze verlossing nodig gehad? Waarvoor heb ik de Heer Jezus nodig? En dat komt eigenlijk ook naar voren. Zelfkennis. Dat we onszelf meer en meer leren kennen wie we zijn. Ja, er wordt veel geschreven in de wereld over van alles en nog wat. Er wordt veel geschreven over de ellende en de geschiedenis en de oorlogen. Er is ook veel geschreven over de psychologie. Omdat mensen dan ook zeggen, zit ik wel goed in mijn vel? Maar eigenlijk is het ook goed om toch na te denken. Wie ben ik eigenlijk? Waarvoor ben ik geboren? Waarvoor leef ik? En waar ga ik naartoe? Dat zijn de meest wezenlijke vragen. Waar je tijd en ruimte voor nodig hebt om daarbij stil te staan. En er zijn ook mensen die dat best doen. Je ziet het ook dat mensen daar soms ook wel behoefte aan hebben. Ook al ben je niet christelijk, dan zie je ook dat mensen toch iets zoeken naar het religieuze. Als de Dalai Lama weer langskomt, wordt er uitgebreid aandacht aan gegeven, wordt er over gesproken. Nou, er zijn natuurlijk ook wel andere dingen die er nabij komen, maar je ziet, mensen zoeken naar het meerdere. Maar ken je jezelf? Hoe sta jij en ik tegenover God? Stel je je die vraag wel eens? Staan we er wel eens bij stil? Denken we erover na? De Bijbel wil ons ook tot die zelfkennis brengen. Hoe we in het leven staan. En niet voor niets wordt elke zondag ons de wet voorgelezen. Bijna elke zondag dan. En dan klinkt het, gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. Maar niet voor niets doen we er ook achteraan wat Christus zegt over die wet. Maar dan, als we dat dan op ons laten inwerken, dan laat die wet wel zien waar het op aankomt. In het dagblad Trouw staan altijd interviews met bekende Nederlanders. Ook met de vragen van de 10 geboden, de 10 woorden, hoe ze daar tegenaan kijken, wat ze ermee hebben. Nou lees ik ze lang niet allemaal, het is af en toe is dat ik er eens eentje lees. En dan denk ik wel eens, waar zitten mensen met hun gedachten nu eigenlijk? Sommige geboden hebben ze niet zoveel. De anderen vinden ze dat ze daar wel een beetje aan houden. En zo heeft ieder zijn eigen mening. Maar dat ze een mening hebben over wat God van ons vraagt. Terwijl die wet ons juist wil voorhouden hoe ons leven behoort te zijn. Hoe God het feitelijk bedoeld heeft. Soms heb ik wel eens de gedachte dat de mensen wel eens niet naar de kerk gaan. Want ja, daar horen ze natuurlijk wat God van ze vraagt. En daar zitten mensen niet op te wachten. Want dan weten ze dat ze hun leven moeten veranderen, moeten vernieuwen. Dat hebt u zelf ook wel eens als iemand aan het avondmaal gaat. Dan zegt u ook van, ja, dan hoor ik mensen wel eens zeggen, al die avondmaalgangers, zijn dat allemaal bekeerde mensen? En hoe leven ze? En klopt dat wel? dan voel je dat er wel het besef is dat als je avondmaalganger bent, als je een volgeling van Christus wilt zijn, ja, dat er ook iets zichtbaar van wordt. Dat je lijkt op Christus. Dat schrikken mensen soms wel eens af om aan het avondmaal te gaan. Is dat bij u zo? Bent u nog nooit aan het avondmaal gegaan omdat u denkt, ja, dan moet ik lijken op Jezus. En dat lijk ik helemaal niet. Maar in de wereld wordt er ook tegen haar gezegd, ga je naar de kerk? Oh, dan doe je toch dit? Nou, tegenwoordig hebben ze wel andere gedachten over de kerk. Kunnen we het hebben hier over de Rooms-Katholieke kerk, maar de wereld maakt geen onderscheid tussen Rooms-Katholiek en protestant of hoe je ook bent. Dus we krijgen ook te maken met plaatsvervangende schaamte. Is dat nou de kerk? Dat kun je toch niet maken? Moet je nog geloof hechten aan de kerk en aan hun boodschap? Snapt u in welke spanning wij zitten, als we daar ook over nadenken? Dus die 10 geboden, die ons voor ogen worden gesteld, waaruit kent gij uw ellende? Laat dat heel scherp zien. Ja, juist. Juist door die 10 geboden, juist door die 10 woorden van God. Hoe het eigenlijk moet zijn, wordt je gescherpt in je geweten, wordt je wakker geschud. Begrijpt u toch wel? Als er bijvoorbeeld ook staat, gij zult geen overspel plegen. Moet je dat in deze wereld zeggen? Ieder mag toch zelf uitmaken wat hij wil? Er zijn toch een heleboel mensen die misschien wat dat betreft niet deugen? En dan gaan we ons verbergen achter de massa. Iedereen doet dat. Maar iemand die Christus heeft leren kennen, die doet dat niet. Die wordt eerlijk. Door de geest van God. Die wordt wakker geschud. Ik las ergens in de voorbereiding ook van deze preek. Een christen wordt steeds heiliger. En hij wordt steeds slechter. Dat is eigenlijk een onmogelijke paradox, zou je kunnen zeggen. Hoe kan dat nou? Nou, het heeft eigenlijk te zeggen, hoe meer je met het woord van God bezig bent, hoe eerlijk je wilt zijn naar het woord, des te scherper ga je zien in je leven dat je eigenlijk nergens toe in staat bent. Dat je nooit volmaakt kunt zijn. Dus die wet, ervaar je dat nou wel eens, als je dat zondags hoort in de kerk? Die komt naar je toe. We zeggen het ook wel eens, dat is een moment van verootmoediging. Zo behoort het ook te zijn. Maar we horen het en we gaan weer verder. Als je serieus leert luisteren, dan zal de ene misschien meer met dat gebod moeite hebben. En de andere misschien meer met dat gebod moeite hebben. Maar één ding is duidelijk. We kunnen het dan hebben, je kunt verslaafd zijn aan de drugs of aan het gokken of wat dan ook. Maar we zijn allemaal verslaafd. En dat zegt de Bijbel. We zijn verslaafd aan de zonde. Doet dat zeer? Geeft dat pijn van binnen? Worden we daar stil van? Doet het nog wat met ons? Dat moeten we leren. Want daardoor leer je steeds beter jezelf kennen. En leer je steeds scherper te letten wat God van ons vraagt. Daarom, je voelt jezelf misschien steeds slechter. En tegelijkertijd ben je bezig om te wijken van het kwade. En heb je steeds meer hem nodig om in zijn spoor te blijven. We zijn het allemaal dus verslaafd, zei ik. Laten we dat goed vasthouden. Dat laat ons zien dat we vanuit onszelf niets kunnen. En dan zie je dat de catechismus gelijk overgaat. Waaruit leert gij uw ellende? Uit de wet van God. Wat leert die wet dan? Nou, het is alsof de leermeester, de onderwijzer, ja, maar niet gelijk breed gaat uitmeten en gaat zeggen, dat moet je niet doen en dat en al die dingen in al zijn scherpte. Nee, dat leert ons Christus. Om die naam vol van liefde te laten klinken. Wat Christus eigenlijk ook zegt. Het wil ons al brengen bij Jezus. Het gaat niet breed de wet nog uitmeten, dat komt nog wel, veel later. Maar wil ons brengen bij Jezus. Want als je verslaafd bent, als je een zondaar voelt, als je weet, ik ben een zondaar en ik ben niet gelukkig in mijn leven, ik kan niet sterven, dan kun je het beste maar bij Jezus zijn. Aan zijn voeten. Dicht bij hem. Hij gooit niet zo gauw met stenen. Echt niet. Hij zegt het wel waar het om gaat in de wet. Gij zult lief hebben de Heere uw God. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. Met heel uw verstand. En met al uw krachten. Gij zult de naaste lief hebben als uzelf. Met andere woorden, het gaat om de liefde. In heel die wet gaat het om de liefde. En Jezus leert ons dat. Christus leert ons dat. Het is alsof de leermeester ons al wil duwen naar Jezus. Om naar hem te luisteren. Hij wil ons zo snel mogelijk brengen op de plaats waar we zijn moeten. Bij hem, aan zijn maaltijd. Gij zult niet, de catechismus wijst ons dus ook gelijk op Christus die het ons geleerd heeft. Alleen, het gaat nog wel even iets verder. Het wijst ons ook op de onmogelijkheid dus, om uit onszelf verlost te worden. En dat we, ik heb het schuin gedrukt in de samenvatting, geneigd zijn en blijven om ons van God af te wenden. Mensen die los van God zijn en niks met het geloof hebben, ach, die doen dat al als vanzelf, zou ik willen zeggen. Mensen die Jezus hebben leren kennen, die willen juist ook leren om ook hem te volgen. Maar die beseffen dus dat ze geneigd zijn om God en de naaste te haten. Ook al ben je een gelovige. Ook al zit je aan het avondmaal. Dan nog blijven we ook na ontvangen genade, zou ik willen zeggen. Blijf je altijd zeggen, ik ben geneigd. Je hebt er toch soms ook wel eens geen zin in om naar de kerk toe te gaan? Je legt je bijbeltje soms toch ook wel eens zomaar aan de kant. En als je keuzes moet maken, waar kiezen we dan altijd voor? Hoe zit dat in ons leven? Geneigd zijn we. Dan zie je ook hoe onmogelijk het soms ook is. Maar we hebben te leren. Het is een leerdienst, maar dat gaat niet alleen maar over verstand of zo. Nee, leerdienst is de praktijk. Hoe leer ik dat in mijn leven? Ja, dat ik me leer mezelf aan te klagen. Door eerbiedig te luisteren naar het woord van God. Door steeds opnieuw te ontdekken, dit is ook fout wat ik gedaan heb. Hier ben ik ook te snel geweest in mijn drift. Dat had ik ook beter anders kunnen doen en aan kunnen pakken. Ik moet mezelf altijd aanklagen. Weet u, daarom ben ik zo blij met het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij, oh wat moeten we dat leren, onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking. Want verzoekingen liggen op de loer aan alle kanten. En ik, die verslaafd ben van nature aan de zonde, is maar o zo snel geneigd, nieuwsgierig als ik ben, om over de grenzen heen te gaan. Of hebt u dat niet? Ik wel hoor. Ik wil daar heel eerlijk in zijn. En dan is dat toch ook echt dat je jezelf als het ware moet aanpakken. Dat kan niet. Dat mag niet. Is het fijn als er ook mensen om je heen zijn die tegen je zeggen, joh, zou je dat wel doen? Als je een vader en een moeder hebben, die zegt, joh, zo kun je niet leven hoor. Zou je wel inderdaad op zondag naar dat stadion gaan? Denk je echt dat je daar vrede mee krijgt? Ja, maar dan kun je toch genieten? Ja, daar kom ik nog op. Dan kun je genieten. Zeker. Geloven we allemaal. Het zijn natuurlijk beelden uit de sportwereld. Maar het kan natuurlijk ook op iets heel anders zijn. Hè? Want het is niet alleen de sport. Het zijn ook een heleboel andere dingen. Het materialisme waarmee we behept zijn. En noem maar op. Hebben we daar nooit last van? Nou, hier zien we het. Je moet jezelf dus aanklagen. En nu, als je met de Bijbel bezig bent en je leest de Bijbel en je doet dat elke dag, dan komen de geschiedenissen langs en die wijzen je erop. Je lijkt hierin misschien wat op Hiskia, of je lijkt hierin wat op Simpson, of je lijkt daar wat op. Hoe het ook zij, een dagboekje, een Bijbeltekst, het kan je zomaar even wijzen op, joh, waar ben jij nu mee bezig? Hoe steekt jouw leven in elkaar? Nou zegt iemand, ja wacht eens even dominee, jezelf aanklagen. Ja, er zijn toch genoeg mensen die misschien heel serieus met deze dingen bezig zijn. En ze komen er niet uit. Ze klagen zichzelf steeds aan, 100 keer. Ze worden er depressief van. Ze komen soms zelfs tot een situatie dat ze zeggen, het wordt niks met mij. Ze worden zo depressief dat ze zeggen, ik kan nooit meer bekeerd worden. Ik kan nooit meer tot geloof komen. Of dat ze zeggen, dat geloof, ik kap er maar mee, want wat er allemaal niet van me gevraagd wordt, ik kan dat niet hebben. Begrijpt u? Maar dat is niet de bedoeling van de leermeester. Dat we tot depressiviteit komen. Dat we tot wanhoop komen. Of tot een groot pessimisme. Ik heb ze gekend hoor. Mensen die een hoge baan hadden in het bankwezen. Maar waar ik op zondag geroepen werd en hij lag op de bank. En hij riep het uit. Kan voor mij niet. Voor mij is het geloof zo ver weg op dit moment. Hij kwam achter gesloten deuren terecht. En hij zag daar allerlei dingen en hij hoorde allerlei stemmen. Het enige wat ik tegen hem kon zeggen. Er is er maar één die jou verlost. En er is maar één stem waar je naar luisteren moet. En mag. Jezus Christus is jouw verlosser. Later heeft deze man mij toevertrouwd. Dat was het moment dat ik uit die depressie kwam. Dat ik uit die diepte kwam. Ik hoorde de naam van Jezus. Ja, in zijn naam, dat kan ik u vertellen, kunnen er machtige dingen gebeuren. Houd dat vast. We mogen best in de naam van Christus God aanroepen en bidden om uitreddingen, om hulp. Maar wat wil deze catechismus ons leren dan? Nou, de houding, zou ik willen zeggen, van ootmoed. En wat is ootmoed? Nou, is een gevoel van onderdanigheid tegenover God. Het is een nederige onderwerping aan God. Het is iets van je plaats kennen. God is onze schepper, de almachtige God, die het goede met ons voor heeft en met jou voor heeft. En wij leren juist niet om dan te zeggen, oh, ik ben zo'n goede gelovige die aan het avondmaal gaat. Nee, je leert dankbaar te zijn dat je mag gaan. En je leert ook, Heere, ik heb u nodig. Altijd weer opnieuw. Daarom heb ik dat avondmaal steeds opnieuw weer nodig. Ik ervaar het zelf ook heel persoonlijk, soms altijd als een bijzondere kracht. Als ik weer het avondmaal gevierd heb, is het eigenlijk misschien weer iets als een nieuwe start, een nieuw begin. Dan mag u uw zonde achter u laten. Maar u zien op uw verlosser, op uw heiland, Jezus Christus. Doe dat maar veel. Begin daar maar weer mee. Na deze dag die we mogen hebben en waar Christus met zijn offer weer centraal stond. U bent mijn heiland, u bent mijn verlosser. En ik heb u elke keer weer nodig. Nou, het zal morgen misschien wel weer misgaan. Het zal kunnen. Maar dan heb ik weer gehoord, ik ben geneigd om God en mijn naaste te haten. Maar u, Heere Jezus Christus, u komt met uw liefde naar mij toe. En u fluistert mij in of zegt mij helder en duidelijk. Ik heb mijn bloed voor jou gegeven. Ik ben gestorven. Het is voor jou volbracht. Dan leer je ook dat je nederig van hart blijft. Dat is ootmoed, hè? En weet u, soms denk ik wel eens, hoe staat het nu met de ootmoed in ons leven, in mijn leven en in het leven van de gemeente? Als er ootmoed gevonden zou worden, dan ben je niet zo bezig om de ander te oordelen en te veroordelen. En dan heb je een open oor en een oog voor de noden van de ander. Dan leer je naar elkaar om te zien. En dan weet je, die liefde van Christus die mij heeft aangeraakt, die gun ik een ieder die ook naast me zit. En dan weet ik dat het soms ook moeilijk kan zijn, want we hebben ons karakter soms tegen. En we worstelen soms met heel veel dingen. Maar tegelijkertijd, het is het beste wat je kunt doen. Een gelovige is niet die zegt, kijk eens hoe goed ik ben. Hoe belangrijk ik ben in de kerk. Maar die leert zijn plaats kennen, nederig. Die leert de voeten te wassen van elkaar. En de juiste plaats in te nemen. Nou, dat wil eigenlijk de catechismus ons leren. Ootmoed. Ootmoed en nog eens ootmoed. Maar om dat te leren is een beetje afhankelijk van ons karakter. Of we makkelijk iets overgeven. Of juist niet. Of we trots zijn in onszelf. Noem maar op. Of dat een ander zegt, ja, ik geef makkelijk snel iets over. De omstandigheden kunnen er ook toe leiden. Je kunt soms onder moeilijke omstandigheden, als je het niet meer aan kan, ineens driftig worden. Dat kun je toch soms ook wel eens in je huisgezin. Dat zegt mijn zoon ook nog wel eens een keer. Hij is nou oud en getrouwd. Of nou oud, hij is jong. Maar hij is wel getrouwd. Maar dan zegt hij ook wel eens, ja, maar vroeger als jullie in de stress kwamen, nou, dan ging het ook wel eens een keertje mis. En dan zijn wij het misschien al lang weer vergeten. Maar het is natuurlijk wel zo. Ja, dan kon ik het soms ook allemaal niet aan. De gemeentewacht. En dit moest doen. En dat moest klaar. En dan ging mijn printer niet. En dan zei ik, mijn printer doet het niet. Dan kon ik soms boos worden en kwaad worden. En dat zijn de omstandigheden. Dat zijn maar voorbeelden. Maar misschien kent u in uw huisgezin ook wel van die voorbeelden. Dan zeg je, ja, ik wil helemaal niet driftig worden, maar ja, goed, en dan snapt u het wel. Die problemen die er zijn. Er kan ook je opvoeding een rol spelen. Heb je een vader altijd gehad die altijd gezegd heeft, joh, dat ken jij toch niet. Of een moeder die altijd gezegd heeft, dat ken je helemaal niet. Dan wordt het soms lastig om daar mee om te gaan. Kun je verdrietig onder worden. Kun je pijn vinden. Het zijn allemaal dingen die een rol spelen. Om de juiste ootmoed ook te leren kennen. En te weten, God kent jou. God weet dat. Nou, het een en ander wil ik eigenlijk kort toelichten en dan stop ik. Toch met de geschiedenis van Mozes. Ik heb er al het een en ander over gehad, dus veel hoef ik er niet meer over te zeggen. Maar ik wou wel even wijzen op Mozes. Zoon van, wat vanmorgen aangehaald is, de dochter van Farao. Hij die het onrecht niet kon verdragen. En ineens boos wordt. En zich door zijn driften laat leiden. En hij geeft die Egyptenaar zodanig een klap dat hij dood neervalt. Maar hij had goed om zich heen gekeken. Zand erover. Weg. En hij denkt dat niemand het meer weet. Ja, er zijn er wel meer mensen die denken dat je nooit gevonden wordt. Zelfs na 20 jaar. Ja, DNA-match was het toen nog niet, hè. Maar bij Mozes kwam het tot de volgende dag al bij hem binnen. Dat hij ontdekt was en gezien was. Door zijn eigen volksgenoten. En de vrees overvalt hem. Mozes. Ineens door zijn rechtvaardigheidsgevoel. Boos en kwaad. Maar hij slaat wel iemand dood. En daar sta je dan. Had het niet anders gekund? Had hij niet in gesprek kunnen gaan? Ja, je kunt allemaal redeneren wat je moet en kan in een situatie waarin de emoties omhoog komen. En zo moet hij vluchten naar Midian. En dan denk je, zie je wel, hij is bang. Hij vlucht weg. En dan lees ik Hebreeën. Dat geeft zo'n prachtige toelichting op alles wat ik zojuist verteld heb. En wat lezen we dan? Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. Zo jong als hij was, wist hij keuzes te maken. Ja, aan de ene kant is het geloof iets van, ik ben geneigd God en mijn naaste te haten. Nou, die neiging, die kwam wel naar boven. Ook bij Mozes, in alle dingen, hoewel het met rechtvaardigheidsgevoel gepaard ging. Maar daarachter zit het geloof in God. Hij weigert een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. Nou moet je wel weten dat daar een hele carrière voor hem ligt. Misschien een prachtige baan aan het hof van Egypte. Alle moeilijkheden kon je misschien ontlopen. Hij was kundig in de wetenschap. Hij heeft natuurlijk een geweldige studieopleiding gehad aan het Hof van Egypte. Hij kon schrijven, dat konden lang niet iedereen. Een schrijver was, ik heb het op de avondmaskring reeds verteld, iemand die stond tussen de goden en de mensen. Ja, niet voor niets weten we dat de eerste 5 boeken door Mozes zijn geschreven. Hij was de schrijverskunst machtig. En ondanks dat alles, hij weigert. Hij maakt een keuze. Hij kent zijn verantwoordelijkheid om een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. Hij koos, ja dat staat er. Hij koos liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor het ogenblik het genot van de zonde te hebben. Heel aan het avondmaal gezeten. Het genot van de zonde. Ja, zonde, daar kun je van genieten. Iets wat los van God is. Als je daarvan geniet, zonde trekt, zonde zuigt, trek je ergens in, je sleurt je mee, en voordat je het weet, zit je in de cel en valt de deur achter je dicht en kun je er niet meer uitkomen. Gevangen door je fouten, frauderen, zoeken om zo snel mogelijk rijk te worden, drugs te kopen, drugs te verhandelen, genieten van die Mercedes en BMW die je even aan kunt schaffen, maar ondertussen genieten van de zonde. Maar hij koos, Mozes, hij koos liever met het volk van God slecht behandeld te worden. Hoe zijn onze keuzes? Jouw keuzes? Willen wij dat wel? De smaad van Christus. De smaad van Christus. Grotere rijkdom dan de schatten van Egypte. Nou ja, dan kijk ik wel eens naar onze westerse wereld. We hebben vandaag gecollecteerd voor Open Doors. Dan zie ik mijn broeders en zusters in de cel zitten. Dan zie ik ze mishandeld, geslagen. Dan kijk ik naar onze westerse samenleving, mezelf in kluis. Dan denk ik, ja, wat voor een smaad draag ik eigenlijk? Heb je er wel eens bij stilgestaan? De smaad van Christus. Grotere rijkdom. Ja, ik ben geneigd God en mijn naaste te haten. Het genot te zoeken. Maar ik moet leren, mag leren, om achter mijn heiland aan te gaan. En dan zegt de hele wereld, joh, doe toch niet zo dom. Ga je nog naar de kerk? Heb je nog wat met dat geloof? Zou je dat nou allemaal wat doen? Heeft dat geloof je nog wat te zeggen? Kom nou toch. De smaad van Christus. Schieten we er eigenlijk niet eens wat in tekort? Misschien een goede vraag om ook over door te spreken. Die staat misschien niet op die liturgieleerdienst. Maar om er eens ook eens over na te denken. Hoe ligt dat bij mij? Bij Mozes was het dat hij zag op de onzichtbare. Op die toekomst. Dat is rijk. Wegwereld, wegschatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Nou, dan ben ik misschien een arme stakker. Dan heb ik de smaad van de wereld, de hoon en de spot. Maar ja, ach, het is maar een korte tijd. Romeinen 8, hè, hebben we gelezen. De heerlijkheid en het lijden van deze tegenwoordige wereld is niet op te waarderen tegen de heerlijkheid die wacht. Zelfkennis. Dat leidt ons ook tot kennis van Christus die ik nodig heb voor al mijn zonden. En dat leert me ook vast te houden, ondanks al mijn neigingen, aan het offer van Christus. Zijn bloed reinigt mij van al mijn zonden. Hij maakt mij klaar en bereid om in alle eeuwigheid te genieten van zijn eeuwige schatten in de woningen, die niet met handen zijn gemaakt, maar vast zijn in de hemel. Ga met God en blijf ootmoedig. Laten we het blijven leren. Amen. Wij zingen een gemeente van Psalm 147, vers 4. Gemeente, laten we samen de Heere God bidden en ook danken. Samen. Heere getrouwe en eeuwige God, u die vol van goede tierenheid bent en ook uw liefde hebt geschonken in uw Zoon Jezus Christus. U die ons door uw geest en door uw woord ook aan zijn voeten wil brengen en ons ook onszelf wilt leren kennen. Wij, Heere, die onszelf altijd hebben aan te klagen, maar dat we ook leren al onze zonden te belijden en bij het kruis te brengen. Omdat we altijd weer geneigd zijn om u en onze naasten te haten. En dan kunnen we ons karakter soms zo tegen hebben, of dan zijn daar de omstandigheden waardoor die neiging toch ineens, Heere, manifest gaat worden. En dan kan dat ook zo'n schuldgevoel geven. Maar dan mogen we toch naar u toe gaan. Want dat leert ons Christus. Dat leert u, Heere Jezus. Dat u verzoening hebt gevonden voor al onze zonden en schuld. Dat u aan het kruis bent gegaan. Dat u de man van ootmoes was. En dat u de voeten waste van degene die naast ons staat. En dat u het bent die de wil van de Vader volkomen heeft gedaan. Iets wat wij niet kunnen. Heere, heb dank voor dat machtige evangelie. Wij bidden u, wil het zegenen, ook onze gesprekken met elkaar, als het gaat over het geloof en als we daarmee bezig zijn. Geef dat we elkaar weten te bemoedigen, elkaar ook weten te vertroosten, elkaar ook weten vast te houden. En soms is dat wel eens moeilijk, omdat er ook die pijn is van binnen die we elkaar hebben aangedaan. En dat kan soms ook, als we niet oppassen, een bitterheid geven die we dan ook niet kwijt kunnen. Maar Heere, geef dat we met bitterheid, met boosheid, altijd naar u toe mogen gaan. De toorn die er in ons is, Heere, die is rechtmatig, want iets wat niet goed is, is niet goed. Maar we mogen het wel bij u brengen. Al die pijn, al dat verdriet. Houd ons vast, Heere, in het geloof. En leer ons, gelijk als Mozes, keuzes te maken. Dingen te weigeren. De smaad van Christus van grotere waarde te achten als de schatten van de wereld en de genietingen daarvan. Want dit leven is kort. En de wereld in haar begeerlijkheid gaat voorbij. Heel snel zelfs. Maar wat een rijkdom en een schatten wachten ons in de hemelse heerlijkheid, wanneer we verzoend zijn door het geloof in u. Heb dank voor alles wat u gaf, ook op deze avond van zondag. Wil ons maar bij de hand nemen door uw Heilige Geest. Maak ons getrouw in uw dienst. Help jongeren ook in het staan in de wereld, op de universiteit, op de hogescholen, in hun onderlinge relaties, in de gesprekken die ze voeren, geef alles wat ze nodig hebben. Maar ook ons allen, Heren, degenen die alleen staan, die te kampen hebben met rouw, die daarmee in de familie ook te maken hebben gehad. Wees met een ieder, Heren, die u nodig heeft. Misschien wel in de komende week in het bijzonder. Ook als daar een nieuwe stap gezet wordt, ook in het leven, waarin we ook mogen blikken op u, de Heer Jezus Christus, die ons leven kent en doorgrondt en alle dingen weet. Maak ons nederig en ootmoedig voor uw aangezicht, dat we het altijd ook van u leren verwachten. En Heere, zo bidden we om uw zegen over ons aller leven, hoe we hier ook zitten en wie we ook zijn. Maak ons getrouw in uw dienst. En leer ons dat wij, hoe we hebben te staan tegenover elkaar, tegenover God en de medemens. Opdat door de liefde mijn leven wordt gedragen. Door de liefde tot u en tot elkaar. Breid uw koninkrijk uit. En ga met ons mee. Geef ons nog een gezegende zondagavond. En sterk ons in de komende week in alles wat we hebben te doen. Wij bidden het u uit genade. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente, van Psalm 79 en daarvan het vierde vers en het zevende. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij hebben bedreven. En zo zullen wij, de schapen van uw weiden, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Gaat heen in vrede naar uw huis, ontvangt ook de zegen van onze goede en barmhartige en rechtvaardige God. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijft met u allen. Amen.